IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 1 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
En welkom in 2025.
Yes.
Met in deze aflevering het meest recente nieuws. Wederom een informatiebeveiligingsupdate. Twee aankomende evenementen. En uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. En in seizoen 5 doen we het helemaal anders. Of nee?
Nee, helemaal niet.
Laten we maar gewoon beginnen met de Windows Insiders nieuws dan.
Ja, want de Windows Insiders die brachten uiteraard op de dag dat wij de laatste podcast van vorig jaar opnamen, nog even met een nieuwe insiderbeeld.
Ah, dan hebben we het over 18 december.
Inderdaad, toen hebben ze in het Developer Channel release 26.120.27.05 uitgebracht. En tegenwoordig draait het Developer Channel helemaal om Copilot Plus PC's.
Ja, je raadt het niet.
Nee, dus ook deze keer ging het om nieuwe features. Ja, nieuwe features voor Copilot Plus PC's gebaseerd op Intel en AMD processoren. Dat moet ik zeggen.
Oh, ja, want daar zijn wij natuurlijk ook al mee aan het spelen met dat soort dingen.
Ja. En nu ging het om de real-time translation in live captions. En dat vind ik. Ja, we hebben het er al even over gehad. Dat dus Copilot Plus PC's van en naar Engels kunnen vertalen.
Ja.
En dat gaan ze dus nu ook doen op de Copilot Plus PC's op AMD en Intel processoren.
Oké. En dan gaat het over 44 talen, toch?
Ja, inderdaad.
Van en naar het Engels. En soms ook onderling.
Precies. En dan kan je dus gewoon je videocalls, je opnames en alle gestreamde content gewoon in real-time laten vertalen door je Copilot Plus PC.
Content? Wij zijn pas content als u het bent. Was dat niet een of ander uitzendbureau? Oh, je bedoelt de gestreamde inhoud. Nee, oké, ga door.
Ja, die helemaal. Hou er wel even rekening mee dat als je dat wil doen, moet je Engels instellen als je primaire taal van je Copilot Plus PC.
Ja, daar ben ik alleen maar mee bezig geweest de afgelopen maanden. Om alles van het Nederlands af naar het Engels te krijgen.
Ja, inderdaad.
Ja, mijn auto en ja, mijn laptops, mijn telefoons, alles lekker naar het Engels.
Precies. Ja, tot zover dus de Windows Insiders. En ondertussen was er buiten de Windows Insiders ook nog wel wat nieuws over Windows 11. Want er blijkt een foutje te zijn geslopen in de media van Windows 11, 24H2. Mm-hmm. Als je die had voorzien van de updates van oktober of november vorig jaar.
Ja, dus beste beheerders en thuisvreubelaars, als je inderdaad op Visual Studio of je andere downloadportalen van Windows de Windows 11 24H2 update had gedownload, die was bijgewerkt voor oktober of november, dan zou je hier last van kunnen hebben.
Ja, dan is die potentieel stuk. En dat stuk betekent dat hij na de installatie geen security updates kan installeren.
Dat is wel interessant.
Ja. Nou, Microsoft is nu aan het werken aan een oplossing voor dit issue. Ondertussen hebben ze wel de updates van december gefixt. Dus als jij media hebt voor 24H2 met de december updates, en die kwamen uit op 10 december, dan heb je geen issues.
Okay.
Maar alles daarvoor is potentieel een probleem.
Ja, en met potentieel een probleem bedoelen we dat het niet heel makkelijk gaat zijn om op deze machines de Windows beveiligingsupdates te installeren.
Mm-hmm.
En daarmee loop je potentieel kans op zo'n 60 kwetsbaarheden, dat is wat Microsoft gemiddeld per maand ongeveer fixt, op deze apparaten.
Yes. Bij Apple moeten ze nu ook wel beetje op hete kolen zitten, denk ik. Want de EU begint langzaamaan zijn pijlen steeds meer te richten op wat men noemt overtredingen van de Digital Market Act.
Yes, we hebben nieuwe speerpunten. Dus we zetten ze op nieuwe pijlen en die gaan we richten.
Inderdaad. En deze keer zijn de pijlen gericht op ja, functionaliteit die vrij specifiek is voor Apple-apparatuur, zoals AirDrop, AirPlay en de manier waarop audio-apparatuur, bijvoorbeeld koptelefoons van Apple, omgaan met Apple-apparatuur. En de Europese Commissie vindt dat dit niet alleen aan Apple is om dat soort mooie features te leveren, maar dat ook andere fabrikanten dat makkelijk moeten kunnen doen. Dus zegt de EU tegen Apple, jongens, AirDrop, AirPlay en alle smartwatch en audio functies van iOS, die moeten gewoon open. Dus dat betekent dat onder andere het notificatiesysteem van iOS open moet, waardoor dus notificaties niet alleen meer van de iPhone naar bijvoorbeeld je smartwatch kunnen gaan, maar dat je ook op je smartwatch bijvoorbeeld een bevestiging moet kunnen geven als die smartwatch niet van Apple is.
Want dat gaat inderdaad momenteel alleen op Apple Watches.
Precies. Of als je een nieuwe koptelefoon koopt, dat die koptelefoon net zo mooi en makkelijk moet kunnen koppelen als de Apple koptelefoons.
Terwijl Apple daar natuurlijk juist zijn eigen chips voor heeft ontwikkeld.
Ja, maar ik vraag me af of dat alleen chips is. Er zit gewoon natuurlijk een stukje protocol onder wat
uiteraard, ja,
zwaar geheim wordt gehouden. En zo is het dus ook met het wisselen van audiobron wanneer je een Apple koptelefoon hebt. Dat heb ik onlangs ook wel in de praktijk mogen ervaren. Ja, dat is wel heel makkelijk als je je iPhone en je MacBook naast elkaar hebt staan en je hebt besloten dat je koptelefoon even moet switchen.
Mm-hmm.
Maar goed, de Europese Commissie maakt hier best wel haast mee. Die hebben tegen Apple gezegd van jongens, dit moet open. En het moet open voor het einde van dit jaar.
Wauw. Terwijl Apple nog even bezig was om de laatste Lightning poorten in de algemene verkoop vorige week stop te zetten. Ze zijn gestopt met de verkoop van de iPhone 14 modellen onder andere en de iPhone SE modellen onder andere. Zodat ze inderdaad per 1 januari konden voldoen aan de nieuwe verkoop van toestellen met alleen maar USB-C poorten.
Yes.
Ja, en dat soort standaardisatie, dat is natuurlijk heel fijn qua hardware, maar qua software wil je, denk ik, toch, vooral als grote fabrikant als Microsoft, je opties een beetje open houden. Ja. En dat is waarom Microsoft 365 Copilot meerdere AI-modellen krijgt.
Althans, dat zegt Reuters.
Ja, dat zegt Reuters. Maar Reuters heeft daarmee wel gelijk ook de hernoeming van Microsoft 365 naar Microsoft 365 Copilot goed opgepakt.
Het schijnt dus inderdaad zo te zijn dat Microsoft niet meer alleen afhankelijk wil zijn van OpenAI als het gaat om de AI-functionaliteit van Microsoft 365 Copilot.
Mm-hmm.
En dat ze daarom aan het kijken zijn naar hoe ze onder andere hun eigen kleinere AI-modellen kunnen toevoegen. Want Microsoft heeft zelf ook een AI-model, dat heet Phi-4.
Yep.
En wat we natuurlijk onlangs al zagen in de laatste aflevering voor het einde van het jaar, is dat GitHub Copilot, dat is nou gratis. Maar wat daarbij zat, was dat GitHub Copilot nu ook ondersteuning biedt voor andere AI-engines, zoals Gemini en Claude van Amazon.
Ja, aangekondigd. Nu nog niet, maar komt er inderdaad aan. Ja, en is GitHub Copilot dan de voorloper hiervan? Is dat dan het voorproefje wat we hiervan mogen verwachten?
Zou mij niks verbazen in ieder geval.
En hebben we het dan inderdaad over de model of hebben we het dan over de prijs? Ja, de Nederlanders willen het graag weten, beste Microsoft Corp.
Yeah, right.
Maar ook Nvidia is bezig met AI, uiteraard.
Ja. Ja, want als je het allemaal zelf wil doen, dan kan je bij Nvidia terecht voor de Gen AI mini supercomputer. Die heet de Nvidia Jetson Orin Nano Super Development Kit.
Mm-hmm.
En dat is een heel klein computertje wat bedoeld is om commerciële ontwikkelaars en hobbyisten te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun AI-toepassingen. En dit computertje kost slechts $249.
Ja, met de dollarkoers is dat vandaag de dag nog steeds best een fors bedrag. Maar het is inderdaad voor een mini-supercomputer een mini-prijs.
Ja, en dit is best wel een apart dingetje. Het draait Linux, heb ik me laten vertellen.
Okay.
En het is gebaseerd op een wat heet Jetson Orin Nano 8 gigabyte system on module. En bestaat onder andere uit de Nvidia Ampere GPU-architectuur met Tencent cores.
Mm-hmm.
En bevat 6 ARM cores om je ontwikkelingen te ondersteunen. En dan denk je van nou, wat doet het dan? Nou ja, het is bedoeld onder andere voor AI-verwerking van beelden. Dus je kan er bijvoorbeeld 4 camera's op aansluiten. En er is ook allerlei software voor beschikbaar van NVIDIA om jouw AI-projecten te ondersteunen. Dus je hebt NVIDIA Isaac voor robotics. NVIDIA Metropolis voor Vision AI, dus voor die camera's. Mm-hmm. Maar ook Holoscan voor sensor processing. En je kan bijvoorbeeld je ontwikkeling van je data versnellen door de Omniverse Replicator voor Synthetic Data Generation te gebruiken. En als je toch al met AI-modellen aan het stoeien bent, dan is daar ook nog de NVIDIA Tao Toolkit voor het fine-tunen van je AI-modellen. En uiteraard is het niet NVIDIA alleen die de software hiervoor levert, maar er is ook een heel ecosysteem van partners die allerlei software developer tools, hardware en andere mooie dingetjes ontwikkelt voor deze Jetson Orin Nano Super Development Kit.
Gaaf. Uiteraard hopen wij als IT Bros dat alle beheerders veilig de feestdagen door zijn gekomen. Hoewel dit natuurlijk prime time is voor kwaadwillenden.
Mm-hmm.
En juist in die strijd tegen kwaadwillenden bracht Microsoft ons een nieuwtje vlak voor de kerst, waarbij ze aankondigen, nu in public preview, dat we managed identities kunnen gebruiken. Dat is goed nieuws voor alle Entra-beheerders, richting Entra Enterprise Applications en Application Registrations.
Yes.
En dat betekent dat als je bezig bent met een enterprise application, als dat bijvoorbeeld een third-party app is, een multi-tenant app is, of in je app registration, als dat bijvoorbeeld iets is wat je zelf bij elkaar klikt, dat je daar nu, als je gaat kijken naar de beveiliging, dat je daar naast client secrets en certificates, allebei met zijn eigen voordelen, maar vooral ook nadelen, nu ook de optie hebt om managed identities te gebruiken. Nou, managed identities zijn natuurlijk veel veiliger, maar vooral ook makkelijker, want mm-hmm. Ja, je hoeft een client secret en je certificates niet meer handmatig te updaten. En je kunt hem vrij makkelijk ook weer om zeep helpen, omdat momenteel alleen user managed identities worden ondersteund door Microsoft. Dat is denk ik gelijk denk een van de grote nadelen, want je kunt dus nog geen system assigned managed identities configureren.
Okay.
En dat betekent dat je echt aan de slag moet op een van de resources die dus managed identities ondersteunen om dat te doen. En ja, dan komen we dus ook natuurlijk gelijk op een ander nadeel uit. Namelijk dat het alleen beschikbaar is voor dus die Azure-diensten die managed identities ondersteunen. En dat is niet alles op dit moment. En mocht je naar aanleiding van een van de vele presentaties die Ray en ik hebben gegeven in het afgelopen jaar over de informatiebeveiliging van applicaties en scripts richting de Microsoft Graph SDK, dan is het, als je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, het is dus niet altijd even makkelijk om dit vanuit je eigen machine te doen, als die niet op Azure draait.
Nee, nog niet.
Nee. Maar dit is wel weer een interessante, waarbij cloud als locatie en cloud als model samenkomen, en waarbij je ze allebei nodig hebt om er gebruik van te kunnen maken.
Yes. Nou, mocht je slachtoffer zijn van ransomware als bedrijf, dan kan je vanaf nu je aangifte ook online doen. Tot nu toe was dit alleen voorbehouden aan particulieren om het online te doen. Dat ging met de chatbot of Wout.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik vind het fantastisch, hè. Dan heb je als politie in de serie een chatbot en die noem je dan Wout.
Ja, geweldig.
Ja.
Heel goed bedacht. Ja, als bedrijf moest je nog steeds naar het politiebureau of naar het NCSC.
Ja, je moet dus naar het NCSC als je onder de NIS2-richtlijn valt. Uh-huh. Maar anders had je als bedrijf inderdaad, als je aangifte wilde doen, moest je naar het politiebureau. En daar zijn natuurlijk allerlei analyses op toegepast. En een van de analyses is dat er vooral geen aangifte werd gedaan vanwege reputatieschade. Terwijl, ja, het kan wel helpen in de bestrijding van ransomware. Daarnaast was het zo dat bedrijven dachten dat de politie niets met deze informatie doet. En dat blijkt volgens de politie in ieder geval ook niet altijd zo te zijn. En nu is dus het plan opgevat om de drempel in ieder geval te verlagen. Dat je dus niet meer fysiek langs het politiebureau moet, op het moment dat je dus niet onder die NIS2-richtlijn valt. Maar dat je aangifte kunt doen van ransomware online.
Ja.
En daarbij is ransomware de eerste aangifte die bedrijven kunnen doen. En die is dus specifiek hiervoor als pilot. Omdat de politie denkt dat als ze ransomware onder de knie hebben, dat het dan vrij makkelijk gaat zijn om ook allerlei andere aangiftes voor bedrijven online aan te bieden.
Oké. Nice.
Yes. Dan zijn onze vrolijke vrienden bij de Forum Standaardisatie wakker geworden. En dan is het van, maar wacht eens even, we hebben hier nog een rapport liggen van half 2024. En waarschijnlijk is daar nog steeds helemaal niks mee gedaan. Nee. En ja, daarvan is de conclusie dat de helft van overheidsdomeinen in Nederland niet aan de wettelijke beveiligingsstandaarden voldoet. Zoals bijvoorbeeld de protocollen zoals DANE en RPKI. Want die zijn gewoon nog niet overal geïmplementeerd. En dat is een wettelijke standaard die wel gewoon geïmplementeerd moet worden.
Ja, dat is nogal een dingetje.
Ja, nu kun je sowieso je vraagtekens stellen aan de standaarden vanuit de vormstandaardisatie. Want ja, vormstandaardisatie duwt nog steeds SAML als authenticatieprotocol. En nog niet echt OpenID Connect. En OpenID Connect, voor de overheid in ieder geval, mag nog niet worden gebruikt met self-sovereign identities. Die standaard is er wel in de OpenID Connect standaard, maar die is specifiek voor Nederlandse overheidsdoeleinden nog off-limits.
Kwalijke zaak.
Ja, en uiteraard probeert de Rijksoverheid hier voor allerlei overheidsdiensten inderdaad te porren om dat te doen. Maar heeft daar misschien niet altijd alle middelen voor en wordt daarom nu misschien de publieke opinie ingezet. Maar bijvoorbeeld in de VS, daar heeft de Federal Trade Commission bijvoorbeeld, de FTC, wel dit soort middelen. En daar zien we dat de hotelketen Marriott een aantal beveiligingsmaatregelen moet treffen. Daar hebben ze opdrachten toegekregen, omdat het, ze hebben nogal wat datalekken gehad, Marriott. Maar ook de Starwood-keten die Marriott heeft overgenomen, had bijvoorbeeld 339 miljoen gegevens gelekt in de afgelopen 10 jaar. Dus ja, dat is niet zomaar dat de FTC daar nu aan de bel trekt.
Nee.
En de opdracht vanuit de Federal Trade Commission luidt: define and implement a robust customer data security scheme. En als je dan door die opdracht heen gaat, dan bekroopt mij het gevoel dat er toch wel heel veel aanbevelingen zijn, zoals het die ook in de ISO-standaarden 27001 en 27002 terugkom.
Tja, niet verwonderlijk.
Nee, onhandig voor Marriott is dan dat ze over al die hotels heen en dus in een waarschijnlijk cultuur die hiervoor nog niet helemaal klaar is, dat ze dit alles binnen 180 dagen moeten implementeren.
Dat noemen ze onder stoom en kokend water. Hè?
Ja, daar gaan ze nog wel tegen een aantal dingen aan lopen, denk ik.
Ik ben blij dat ik daar even niet werk dit half jaar.
Nee. En ondertussen is het wel zo dat natuurlijk ook allerlei kwetsbaarheden aan het licht komen en andere aanvallen. En zo is er bijvoorbeeld een aanval geweest bij Beyond Trust vanaf 2 december. Toen zag Beyond Trust een aantal rare activiteiten, dus die hebben daar toen onderzoek naar gedaan. En toen bleek onder andere dat bij de Treasury dienst van het ministerie van Financiën van de VS, dus niet hier in Nederland mensen, en uit de analyse van Beyond Trust blijkt dat er een API-sleutel is gestolen. En deze sleutel gaf dus bij de Treasury-dienst toegang op afstand tot werkplekken. En ja, dat is niet heel handig. Nee. Vooral niet als je je beseft dat pas 6 dagen later die dienst offline is gehaald. En dat het ministerie van Financiën denkt dat het Chinese state-sponsored advanced threat protection is geweest die dit heeft gedaan. Maar ja, uiteraard ontkent China elke inmenging of verantwoordelijkheid hierin.
Ja, uiteraard.
Uiteraard, uiteraard. Ben jij een van de eigenaren die in zo'n hippe elektrische Audi, Seat, Skoda of Volkswagen rijdt? Helemaal goed natuurlijk qua energietransitie. Maar helaas zijn er ongeveer 800.000 voertuigen onderdeel van een datalek, omdat hun locatiegegevens en dus de eigenaren daarvan gevolgd konden worden.
Tja.
En dat kwam omdat deze locatiegegevens door een derde partij opgeslagen werden in Amazon S3 Storage. En dan gaat het onder andere over wanneer een elektrisch voertuig aan of uit stond, e-mailadressen, telefoonnummers, maar ook adressen van eigenaren. En het interessante is dat bij Volkswagen en Seat deze voertuigen op het moment dat ze werden gebruikt op 10 centimeter nauwkeurig konden worden getracked.
Zo.
En bij Audi op een aantal honderden meters. En dat is toch wel, fors. Volkswagen geeft overigens in hun officiële reactie aan dat er geen gevoelige informatie gelekt is. Daar kun je over twisten. Maar daarbij geeft Volkswagen wel aan geen echte gevoelige informatie zoals wachtwoorden of betaalinformatie.
Dat is een bijzondere definitie van gevoelige informatie daar bij Volkswagen.
Inderdaad. Kijken we naar de evenementen volgende week, dan zie ik twee evenementen. De Microsoft Cloud en AI Netherlands groep, die doen hun kick-off met hun eerste meetup. En dat is op donderdag 9 januari van 7 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds. En dat is een virtueel evenement.
Mm-hmm.
En dan zijn we ook door de evenementen heen hier in Nederland. En mocht je al een tijdje lang geleden een kaartje hebben gekocht, dan kun je volgende week naar de Consumer Electronics Show. Dat is in Las Vegas van 7 januari tot 10 januari. En op de website daar lezen we onder de kopjes What to Expect. Natuurlijk een hele hoop leveranciers van allerlei zaken, maar vooral artificial intelligence, digital health en vehicle technology en advanced mobility. En Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
Nou ja, we hadden het net over een heleboel overheidsdomeinen die niet voldoen aan wettelijke veiligheidsstandaarden als het gaat om het internet. Nou, nu zijn er best nog wel ook een hoop bedrijven die hier nog mee aan het worstelen zijn. En er is een mooie website voor te vinden waar je keurig netjes kan testen van hoe gaat het met de beveiliging van mijn domein. En dat kan je doen op internet.nl. En als je daarheen gaat, dan raad ik je aan om even te kijken naar Test Your Email. En daar je domeinnaam in te vullen en dan te zeggen Start Test. En wat je dan vervolgens krijgt is een controle van je e-mail in dit geval, om te controleren of je voldoet aan standaarden als DNS en RPKI. Maar ook bijvoorbeeld of je mail bereikbaar is over IP versie 6. Of je DNSSEC wel is geïmplementeerd. Hoe het staat met je implementatie van DMARC, DKIM en SPF voor het beveiligen van je mailcommunicatie. Mm-hmm. En of je TLS-configuratie wel voldoet aan de standaarden. En al met al heb je dan heel snel een overzicht en weet je wat je nog te doen staat om de boel gewoon goed voor elkaar te krijgen. Ik denk een goed voornemen voor 2025 om te zorgen dat je mailconfiguratie gewoon klopt.
En met dit goede voornemen sluiten we deze aflevering af. Dit was aflevering 1 van seizoen 5, de eerste van 2025.
Yes.
En ik hoop je volgende week weer tegen te komen.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL